Mind your step.
Dit is Grenzeloos Ondernemen, het programma over ondernemen in het buitenland met Volker Tempelman.
Grenzeloos Ondernemen komt deze keer vanuit Boston in de USA in Amerika. Vanuit de podcast garage in de wijk Lower Alston om precies te zijn. We zitten midden in de stad, vlakbij downtown Boston, net ten westen van Fenway Park. Dat is het stadion van de Boston Red Sox en op steenworp afstand van de wereldberoemde Harvard University. Te gast natuurlijk Nederlandse ondernemers die wonen en werken in de USA. Aan tafel hier zijn Annette van der Loo, co-founder en president van vertaalbedrijf Powerling. Mirjam Eidsma, founder van human resource onderneming Cultural Chemistry. En Bart Helbron, CEO van tech company Blueconic. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Wie wat waar, wie zijn jullie, wat doen jullie en hoe ben je hier terechtgekomen? Begin ik met jou, Annette.
Ik woon sinds 5 jaar in Boston. Maar heb hiervoor 20 jaar in Frankrijk gewoond. Dus ik ben 25 jaar weg uit Nederland al. Dus dat is alweer een hele tijd. En ik ben een vertaalbureau begonnen in Frankrijk. En sinds die tijd hebben we dat uitgebouwd. Dus we hebben kantoren in Nederland, in Frankrijk, in Boston en in Hongkong.
Bart, hoe zit het met jou? Wat voor een bedrijf heb jij hier?
Ik zit hier in Boston sinds 4,5 jaar. We zitten in ons 5e jaar hier. We hebben het bedrijf eigenlijk hier opgericht. Het bestond al langer als onderdeel van een product van een ander bedrijf dat wij in Nederland hadden. En wij wilden de Amerikaanse markt op. En hebben we Boston gekozen als de broedplaats voor ons. En toen zijn we vertrokken. Hebben hier een investeerder gevonden, een VC gevonden. Mm-hmm. Die ons heeft geholpen met investering. En sindsdien zijn we het bedrijf uit aan het bouwen.
Hoe zou jij Blueconic in één zin omschrijven? Wat voor een bedrijf is dat?
Ja, Blueconic is marketing software. In de officiële term van de categorie waarin wij opereren is een customer data platform. Dus wij proberen zoveel mogelijk klantdata te verzamelen voor onze klanten. Dat zijn grote uitgevers, banken, telecombedrijven. Mm-hmm. Meeste inmiddels hier in de US. 40% van onze klanten zitten in de rest of the world, zoals we dat noemen. En dat proberen we hier uit te bouwen en heel groot te maken.
Mirjam, hoe zit het met jou? Wat ben jij hier aan het doen in Amerika?
Ik woon in de staat New Hampshire. Daar is ook mijn bedrijf gevestigd.
Dat is hier vlakbij, hè?
Ja, dat is een uurtje ten noorden van Boston. Ik richt me op personeelszaken voor kleinere bedrijven. En toen ik begon was het voornamelijk echt bij de bedrijven zelf. En ik heb het nu online gebracht. Dus we kunnen nu in principe heel Amerika bereiken.
Waarom ben jij eigenlijk in New Hampshire terechtgekomen? Wat is dat voor een plek voor jou?
Ik vind het een prachtige plek. Mijn man werkt voor Philips. Die hebben ons eerst naar Chicago gestuurd. En vervolgens naar Andover, Massachusetts. Dat is tegen de grens van New Hampshire aan. En als je uit New Hampshire komt, dan zeg je al meteen van, joh, ik hoef je vast niet uit te leggen waarom we niet naar Massachusetts zijn gegaan. New Hampshire is gewoon een prachtige staat.
Ja, dus, veel natuur ook. Veel outdoor hiking en fietsen hiking, en alles kan je daar allemaal doen.
Ja, hiking, skiing. Je hebt de zee, je hebt de meren. Ja, je kan eigenlijk het hele jaar rond kan je de dingen doen.
Net in het voorgesprek voor de uitzending voelde ik bij jou al een beetje dat je bij sommige woorden naar het Amerikaans neigt. Dat het Nederlands wegglipt. Annette, jij zei net, ik woon al best wel lang niet meer in Nederland. Ja. Voel jij eigenlijk nog wel echt Nederlander? Of in welke mate voel jij je nog echt Nederlander?
Ja, ooit heeft zijn vriendin tegen mij gezegd van, jij bent überhaupt niet Nederlands. Dat komt ook al een... Ja.
Hoezo zei ze dat?
Ja, dat komt denk ik ook omdat mijn moeder is Duits en mijn vader is Nederlands. Ik ben wel geboren in Nederland en ik heb ook 18 jaar of 20 jaar gewoond in Nederland. Maar ja, zij vond blijkbaar dat ik van begin af aan al niet helemaal 100% was. Dus ik voel me niet Nederlander en niet Frans. Want ik spreek dus Frans thuis met mijn gezin. Mm-hmm. Dus ik heb eigenlijk meer een neiging om Frans bijna als
moedertaal
te beschouwen. Ja, het is een beetje vaak. Als iemand ook aan me vraagt van waar kom je nou vandaan? Dat is, vind ik een moeilijke vraag. Ik
denk, waar kom je vandaan?
Weet ik niet. Wereldburger vind ik een mooi woord.
Je bent wereldburger?
Ja.
En hoe voelt dat?
Lekker.
Waarom?
Nou, omdat je zonder grenzen.
Grenzeloos.
Yes.
Gaaf.
Ja, als het voor mij grenzeloos zou kunnen, heel graag. Soms vraag ik me ook wel eens af, wie heeft überhaupt al die grenzen bedacht? Waar doen we dit voor? Hadden we minder politieke problemen?
Ja.
Of andere misschien, maar goed.
En merk jij ook dat je daardoor misschien ook nooit meer ergens naartoe terug hoeft, bijvoorbeeld?
Nou ja, dat is wel inderdaad een punt. Ik heb mijn man is Frans en we wonen dus nu hier. En we hebben het nu, nou, onze jongste die moet nog 4 jaar zeg maar naar school. En we hebben 3 kinderen, dus de jongste. Nou ja, wat dan? Weet je al, waar gaan we dan naartoe? Wat is dan ons land?
Mm-hmm.
Ja, weet ik niet. Dus het is best wel een moeilijke vraag, want je bent een beetje losgeslagen wel ook, hoor. En wat ik net al zei, Hongkong, ja, ik vind Hongkong een onwijs leuke stad.
Mm-hmm.
Dus dat zou voor mij een volgende uitdaging wel kunnen zijn.
Voor jou is dat heel anders, hè? Jij gaat nooit meer terug naar Nederland.
Nee. Ja. Wij spreken Engels eigenlijk de hele dag. We hebben een Amerikaanse zoon nu. En ja, wij zijn op dit moment een huis aan het bouwen in New Hampshire. En wij zijn wel redelijk gevestigd daar. Maar twee redenen. Eén is, uiteindelijk wilden we gewoon een sociaal netwerk hebben. Waarbij je inderdaad naar je buurman kan lopen voor niet alleen het kopje suiker, maar ook voor meer. Maar ook gewoon het hele leven is precies wat we wilden. We hebben de ruimte. Mm-hmm. Zouden we nooit in Nederland kunnen krijgen. Tenzij we multimiljonair zouden worden.
Maar... Ja, want jij hebt echt meerdere acres aan grond, hè?
Ja, we hebben nu... op dit moment hebben we 155.
Hoeveel is dat? In Hollandse 50. Voetbalvelden? Ja. Weet je dat ongeveer?
65.
Wauw.
Ja.
En dat is altijd wat je wilde?
Ja. Ja.
En dus, toen je nog in Nederland zat met je man, toen dacht je van, dat willen we, hoe gaan we die droom realiseren?
Nee, dat niet. Het was wel dat ik altijd wat ruimte om mezelf nodig had. En we zijn hierna gaan zoeken. En we wilden eigenlijk gewoon een stukje land kopen wat aan een bos zat of wat dan ook. En toen kwam er een bos op de markt. En toen dachten we, laten we dat...
Doe mij maar een bos in New Hampshire.
Laten we dan maar een bos kopen. Dus, ja. En we kunnen echt hier alles doen. We hadden het er net nog over van, wanneer zijn de seizoenen hier? En het is maar 1 maand, zeg maar, dat er niks is. En dat heet ook de mud season, dat is april. En voor de rest...
De mud season?
Mud.
Oh, de mud season.
Mud season. Dus voor de rest, we kunnen skiën, langlaufen, snowshoe in de winter. Op dit moment is natuurlijk de leafpeepers die je hebt...
Dat zijn de mooie gekleurde bladeren.
Ja, mooie gekleurde bladeren.
Ja, en dat gaat echt heel ver. Dat is van felrood tot heel mooi geel en bruin en groen en alles wat ertussen zit.
Correct.
Dus, daar woon jij middenin.
Daar woon ik middenin, ja. Ja, voor mij is het heel... Oh, leuk. Ja.
Ja, jij ergert je zelfs een beetje aan al die toeristen die dan
op de weg staan. Ik vind het heel irritant, ja. Je hebt heel veel toeristen, maar in dit seizoen zijn het echt uit alle staten komen de mensen naar ons toe. En die stoppen er midden op de snelweg.
Ja.
Ik snap het niet. Er zijn zoveel mooiere plekken om te fotograferen.
Ah, ze weten niet beter, hè?
Nee, ze weten niet beter. Nee, sorry.
Voor jou is het dus echt een one-way ticket geweest naar de Verenigde Staten. En, living that dream. Bart, voor jou, jij bent hier korter. Jij bent hier ruim 4 jaar. Hoe pak jij dat aan?
Ja, wij hebben eigenlijk, toen wij begonnen, hebben we een soort afspraak gemaakt. We blijven 3 tot 5 jaar. Dus een beetje een range. Daar zijn we nu doorheen. Dus we hebben nu weer een nieuwe range. Weer 3 tot 5. Ja, wij gingen hier een bedrijf opbouwen. We wisten niet wat het eindpunt was. En ik geloof ook niet echt dat je... Je kunt niet echt ergens naartoe, denk ik, als je een vaste vertrekdatum weer hebt. Ik heb dat wel gezien bij andere mensen. Die komen dan voor een jaar. Of de typische expats. Die bij Deloitte of KPMG hier naartoe komen voor 1 of 2 jaar.
Ja, is ook het verschil met ondernemen en expat zijn?
Ja, dat denk ik wel. We hebben ons nooit echt expat gevoeld. We hebben altijd zoiets gehad van, ja, je bent hier in Amerika, dus je moet ook dan connecten met Amerikanen en met de Amerikaanse cultuur. Bij ons bedrijf is wel een mixbedrijf. Dus de helft van de mensen zit nog in Nederland en de andere helft zit hier. Dus in het begin was dat, waren de Nederlanders in de meerderheid. Dan hadden we natuurlijk nog geen Amerikanen. Dus we hebben wel in het bedrijf echt een soort van gemixte cultuur op moeten bouwen. Want in principe, je bent wel onderdeel van dezelfde westerse cultuur, maar het is wel totaal anders natuurlijk hoe Amerikanen leven, werken, denken en ook professioneel met elkaar omgaan.
Is dat een grote valkuil, denk je? Denken Nederlanders daar te makkelijk over?
Nou, het is geen valkuil. Je komt er gewoon achter dat het gewoon anders werkt. Dat Amerikanen zijn heel erg hiërarchisch ingericht en alles wat de baas zegt, dat wordt gelijk uitgevoerd, terwijl een Nederlandse werknemer het eerste... Als je een opdracht geeft, dan krijg je waarom. En daar ben je dan aan gewend. En Amerikanen is veel meer... ze zijn heel erg getraind om te doen wat de coach zegt. En dat doen ze dan. Ook al is het het verkeerde ding. Dus daar moet je even aan wennen. Dat duurt even. En we hebben nu een hele mooie Amerikaans-Nederlandse cultuur, zeg maar. Waar we een beetje best of both proberen te combineren in het bedrijf.
En dat heb je opgebouwd binnen 5 jaar. Ja. Tegelijkertijd kies je ervoor om nu niet te zeggen, ik blijf net als Mirjam de rest van mijn leven hier.
Dus undecided, ja.
Het kan, maar je spreekt het niet uit.
Nee, ja, het kan twee kanten op.
Waarom kies je ervoor om voor jezelf ook een periode van 3 tot 5 jaar aan te geven daarvoor? Voor die tweede heat, zeg maar?
Ja, ik denk dat het niet echt werkt als ik er... we hebben kinderen, die zijn ook al 3 tot 5 jaar hier. En we hebben bij eentje gezegd van, nou ja, als die naar middle school gaat, dan moeten we langzaam eens terug gaan denken. Nou, die zit nu in middle school, heeft ontzettend naar de zin. Dus,
middle school, even voor de duidelijkheid, is...
Ja, dat is een soort voorfase van, zeg maar, de brugklas.
De brugwuppen.
Ja, dus 1 tot 3 jaar tussen vlak voor high school. Dus de volgende stap is dan, ja, als ze naar high school gaat, dan... dus dat zal wel college worden. Ja. Voordat we weer opnieuw daaraan gaan denken.
En je zegt het met een grote grijns, dus volgens mij kan het nog alle kanten op. Zometeen na de break praten we verder over jullie ondernemersverhaal.
Grenzeloos ondernemen. Interessante radio voor internationale ondernemers.
We praten verder in Grenzeloos ondernemen vanuit Boston. Hier aan tafel Nederlandse ondernemers die wonen en werken in Amerika, in de buurt van Boston. Annette van der Loo, zij is president, mag ik zeggen, van vertaalbedrijf Powerling. Mirjam Eidsma, oprichter van human resource onderneming Cultural Chemistry. En Bart Helbron, CEO van tech company Blueconic. Goed dat jullie allemaal nog hier aan tafel zitten. Bart, om met jou te beginnen. Blueconic is het bedrijf wat jij hier runt. Jij noemt het zelf een start-up. Je bent er al een aantal jaar mee bezig. Wat voor een bedrijf is dat?
Ja, het is een softwarebedrijf. Het is SaaS-software. Dus alles wordt gehost elders bij ons. Het is een dienst die wij verkopen aan we hebben hier heel veel grote uitgevers die het hier gebruiken. Onze eerste Amerikaanse klant was hier de Boston Globe. Dat is hier de lokale volkskrant, zou ik maar zeggen. En inmiddels hebben we heel veel kranten en uitgevers over het hele land.
Zijn dat ook vooral de bedrijven en de sectoren waar je graag op richt?
Ja, wij richten ons op uitgevers, media. We hebben wat outliers erin, zoals Chicago Bulls is een klant van ons. Maar we hebben ook grote retailers, financiële instellingen. Dus een beetje een...
En welk probleem los jij concreet op voor die partijen?
Wat wij doen is wij verzamelen profielgegevens van klanten. Die klanten beheren in hun eigen systemen. Die brengen wij bij elkaar. En we zorgen ervoor dat ze zeg maar een single view of the customer krijgen en helpen dan met hun segmenten. En we zorgen ervoor dat ze die klantgegevens beter kunnen gebruiken in hun sales- en marketingactiviteiten.
Is dat een dienst, dames, waar jullie wel interesse zouden voor kunnen hebben in jullie business? Of is het heel erg ver van je bedshow?
Nee, dus het is echt een profiel, toch? Profiel, ja, ja. Dus, nee, interessant. Ja, wij zijn heel slecht in marketing. Dus
zou wat kunnen zijn, misschien.
Ja.
En voor jou?
Ja, het is grappig dat we het daarover hebben. Ik ben bij Google nu net aangenomen als een start-up venture van Google. Dus Google zeg maar, gaat heel veel geld in mij investeren. Zodat ik uiteindelijk weer heel veel geld terug kan betalen aan Google voor de advertenties.
Ja, dat is wel het plan, zeg maar.
Ja, tuurlijk. Ze doen nooit iets gratis. Maar daar hebben we het natuurlijk continu over. Van wat is nou het profiel van de klant? Want de HR is natuurlijk zo breed. Elk bedrijf heeft HR nodig. Maar hoe zorg je nou voor dat je de juiste klanten krijgt voor de juiste prijs en dat soort dingen? Hoe schrijf je de juiste advertenties? Dus,
hoe doe je dat?
Dat schrijven van die advertenties.
Ja, of hoe zorg je ervoor dat je business goed gemarket wordt?
Ja, nou, sowieso op een of andere manier ben ik in construction in de bouw terechtgekomen met mijn bedrijf. Dus we zijn nu heel erg sterk bezig met dat verder uit te breiden. Omdat we daar zoveel kennis over hebben, over de bouw en de industrie en de uitdaging die ze daar hebben.
Hoe kom je aan die kennis?
Door er te werken en te vragen. En in mijn geval, het helpt dat ik Nederlander ben. En het helpt dat ik een enorm accent heb. Heel veel mensen, weet ik niet, proberen daar vanaf te komen. Maar daardoor kan ik min of meer leg me dat nou eens uit, ik snap er geen bal van. Waarom is dat zo anders? En mensen zijn hier in Amerika zo open over het feit dat je immigrant bent. Dat daardoor ik heel veel over de bouw heb leren kennen. Want het zijn gewoon normale mensen. Het is niet een hoop bla-bla, zeg maar, nee, waar ik in werk.
Het is de klassieke Joe Sixpack, mag ik dat zo zeggen?
Ja. Je verdient er heel veel geld in de bouw als je het goed doet. Maar Dus vandaar dat we heel veel kennis daarover hebben. Als je maar één bedrijf hebt en dan nog één en nog één.
Welk probleem los jij concreet op voor de mensen met en voor wie jij werkt?
Het vinden van mensen en het houden van mensen.
En dat is een zo grote challenge dat daar jouw diensten goed voor gebruikt kunnen worden?
In de komende 10 jaar 40% van de mensen in de bouw gaan met pensioen.
En wat betekent dat voor jouw business?
Dat ik het heel erg druk ga krijgen. Aan al heb. Ja. Dat ze uiteindelijk geld eraan uit willen gaan geven. Ja.
Voor jou eigenlijk ook dezelfde vraag natuurlijk. Welk probleem los jij op voor de klanten die je hebt en de partijen met wie je werkt, Annette?
Nou, wij lossen het op als een bedrijf internationaal gaat. Dus de grens overgaat. Ja, sorry, komt weer op die grens terug. Dus vertalen. Dus maar ondertussen is bij ons vertalen een onderdeel van. Dus het is, wij begeleiden onze klanten als ze internationaal gaan met marketing, internationale marketing, SEO.
En dan letterlijk en dan, de teksten. Ja. De taal, ja, vertaalslag
alles,
maken.
Ja, alles wat dus. Alles wat eigenlijk binnen een bedrijf geschreven wordt en wat dus iemand anders in een ander land moet kunnen begrijpen, wordt vertaald. En dat gaat dus van marketing. Materiaal maar van websites, maar dat gaat ook HR-documenten of een contract. Het kan echt van alles en nog wat zijn.
En waarom is Powerling daar de juiste partij voor?
Nou, omdat wij behoren wel tot de top 100 in de vertaalbureaus op deze wereld. Maar we zitten niet aan de bovenkant van de top 100, maar meer aan de onderkant. En dus we zijn nog wel steeds klein genoeg ook om gewoon heel goed met onze klanten om te kunnen gaan en flexibel te blijven. Dus we zijn ontzettend, ik weet niet, het woord bestaat denk ik niet in Nederland, weet ik veel. Agiel? Nee, ik denk niet.
Agile
is het.
Ja, je kan goed meebewegen.
Ja.
En dat werpt zijn vruchten af voor jullie.
Ja, absoluut. En we zijn dus heel technisch ook ondertussen. Dus we hebben niet meer alleen maar vertalers in dienst, maar ik heb ook ingenieurs in dienst. Dus softwareontwikkelaars. Dus,
waarom heb je die in dienst?
Ja, omdat de tijden dat wij een Word document ontvingen om te vertalen, die zijn echt heel ver weg. Dus we krijgen steeds ingewikkeldere documenten. En ingewikkeld dus niet in de zin dat de tekst ingewikkeld is, maar de manier waarop het aangeleverd wordt, is ingewikkeld.
Dus ook jouw bedrijf beweegt daarin mee en wordt meer tech eigenlijk.
Ja, we zijn echt eigenlijk meer een techbedrijf dan een vertaalbureau. Ja.
En jouw roots, of de roots van het bedrijf, liggen in Frankrijk.
Ja.
Waarom hebben jullie ervoor gekozen om hier een tak van Powerling op te richten?
Dat kwam voort uit het idee dat we 24 uur per dag bereikbaar willen zijn voor onze klanten. Dus vandaar ook dat bureau in Hongkong. Dus dat geeft die 24 uur, dat we kunnen, iedereen ons kan bereiken. Andere was dat ik kon kiezen in Amerika. Nou, dus was ook de American Dream toch wel. Van laten we dat toch eens gaan doen.
Wilde je graag naar Amerika?
Nee. Maar het is meer toch te maken met die American Dream. En we hadden het al geprobeerd met een sales hier op afstand. Ja, dat werkt gewoon niet. En op een gegeven moment was ik al moe van. Zeg ik, nu ga ik het zelf doen. En
wiens droom is dat dan?
Het is gewoon een soort ding, denk ik. Het is een ding, die American Dream. Van toch hier, dat je hier kunt succesvol kan zijn. En dat kan ook.
Dus want als je het hier kan, you can make it anywhere. Is het echt Frank Sinatra?
Nou ja. Het is ook een andere manier van business doen. En ik was net aan het denken toen jij zat te vertellen van, weet je wel, de mensen vasthouden ook binnen bedrijven. Ja, dat is ook een kunst. Want ik ben dus gewend, de echte Franse markt, waar iedereen altijd allerlei wetten gaan zitten verzinnen om mensen maar vast te houden. Terwijl hier moet je mensen vast. Als je geen goede werkgever bent hier, ze hebben zo'n andere baan. Dus dat interesseert ze gewoon helemaal niet.
Het gaat heel snel.
Dus je moet echt je best doen.
Vertelde jij inderdaad ook al eerder, Bart, in de gesprekken die wij hebben gehad voorafgaand aan deze uitzending, dat heel snel kan gaan. Gaan we het straks ook meer over hebben in het derde gedeelte. Ik ben heel benieuwd hoe je dat dan doet. Jullie willen dus allemaal om verschillende redenen hier zijn, hier een bedrijf oprichten. Maar Bart, jij bijvoorbeeld, hoe zet je nou een techbedrijf op in Boston? Je zou zeggen dat er heel veel papieren voor nodig zijn, administratieve rompslomp. Hoe heb jij dat gedaan?
Amerika is wel heel erg van het papier. Er wordt hier heel veel papier gecreëerd. Het heeft een beetje te maken met hoe die wetten hier in elkaar zitten. En alles wordt uitgeschreven. Ook commerciële contracten zijn verschrikkelijk dik. En overal komen advocaten bij, advocaten bij, advocaten bij. Alles wat je doet, daar gaat 10% vanaf. Omdat er je helemaal scheel betaalt aan, aan legal mensen. Dat went even. In het begin was het even lastig. En, wij hadden een investeerder, dus wij kwamen hier
een eigen, Amerikaanse investeerder, die had je in Nederland al geregeld.
Nou, dat was de bedoeling. Dus we hadden besloten, wij wilden naar Amerika. Omdat wij, dat is gewoon de grootste markt. We wilden internationaliseren. Kan je kijken, ja, Duitsland, UK. Dat is allemaal lastig. Allemaal in een ander land, andere cultuur.
En dus, hoe doe je dat? Want je hebt geen green card op dat moment. Je hebt geen vergunning om dat hier allemaal te doen.
Nee, maar je kunt natuurlijk visa krijgen. Dus als je in Amerika komt en je brengt wat mee en je gaat banen creëren, dan kan je vrij makkelijk een visum krijgen.
En wat
krijgen.
Is wat meebrengen? Wat bedoel je daarmee?
Als je gaat investeren, als je hier een bedrijf op komt richten en je brengt geld mee om dat te doen.
Is daar een minimum aan verbonden?
Ja, dat is er wel. Volgens mij weet ik niet precies. Je kunt niet zomaar een pizzeria oprichten, maar
net jij weet het, moet je meenemen een ton.
Ja, dat is officieus. Het is ongeveer $250,000.
Wat je officieus moet meenemen.
Ja, ze zeggen niet tegen je van je moet zoveel geld op je bankrekening hebben, maar dat
blijkt wel een beetje uit hoe dat in zijn werk gaat. Ja. Oké, dat kon jij dus ook meebrengen. En,
wij hebben het dan anders gedaan. Wij hebben echt een bedrijf opgericht. Dus wij gingen eerst een investeerder zoeken hier. Kijken of ons bedrijf überhaupt te financieren was. Dus we hebben een Amerikaanse investeerder gevonden. En uiteindelijk gingen we dat doen. Toen hebben we een Amerikaans bedrijf opgericht. En daar hebben we zeg maar al onze assets in ingebracht.
En als Nederlander kan je dus een Amerikaans bedrijf oprichten?
Als je een visum hebt.
En dat is een kan ik dat ook op mijn toeristenvisum bijvoorbeeld?
Nee,
mijn
toeristenvisum kan dat niet. Je moet wel een bedrijfsvisum hebben. En dan, in het begin, we hadden dus helemaal geen bedrijf. En dan moet je dus bewijzen dat er een Nederlandse variant van dat bedrijf is, dat er klanten zijn. Dat gaat echt zo ver als dat je foto's moet opsturen van de parkeerplaats.
Oh ja, van de gevel.
Ja, en de klantgegevens in het begin. Dus we kregen in het begin ook maar een visum voor een jaar. En een jaar daarna moet je weer bewijzen dat je daadwerkelijk ook Amerikanen hebt aangenomen. En dat hadden we natuurlijk allemaal wel. Dus uiteindelijk rolt dat dan wel door.
Daar nog een minimum aan verbonden? Moet je zoveel Amerikanen in dienst nemen?
Nee, maar je moet gewoon laten zien dat het echt is en dat het niet...
Dat het geen gebakken lucht is,
dat het geen gebakken lucht is. En je moet allerlei bewijsstukken aanleveren wat je doet. Je mag ook niet te veel Nederlanders in Amerika meenemen, zeg maar. Dat mag alleen voor de kritieke functies. Dus ik was CEO, dat was altijd makkelijk. Maar je mag niet zomaar een salesman uit Nederland halen, want die hebben ze hier ook wel. Mm-hmm. En marketing. Engineers mag wel. Daar lussen ze wel pap van. Want die zijn natuurlijk hier ook heel schaars.
Ja.
Dus die mag je allemaal meenemen. Alhoewel dat nu dus ook met Trump allemaal wat lastiger gemaakt wordt. Het wordt allemaal steeds moeilijker om mensen vanuit Nederland, vanuit andere landen hier naartoe te krijgen.
Nou, dat vind ik een hele mooie cliffhanger. Gaan we daarmee afsluiten in het tweede gedeelte. Zometeen praten we verder met jullie over de marktontwikkelingen. Wat speelt er hier en welke rol speelt Trump?
Ben jij ook een grenzeloze ondernemer en wil je weten wat er speelt? Word lid van de community en blijf altijd op de hoogte. Check grenzeloosondernemen.com.
Deel 3 van Grenzeloos Ondernemen vanuit Boston in Massachusetts in de United States of America. Te gast Nederlandse ondernemers. Hier aan tafel zijn Annette van der Loo van vertaalbedrijf Powerling, Mirjam Eitsma van Human Resource Onderneming Cultural Chemistry en Bart Helbron, CEO van tech company Blueconic. Praten verder met jullie over jullie ondernemersverhaal. Hoe kom je hier nou terecht? Hoe pak je dat aan? Wat zijn de ontwikkelingen in de markt? Welke rol speelt Trump daarin? Mirjam, om met jou te beginnen. Hoe belangrijk is het om gewoon met een hele grote zak geld in Amerika te komen als je hier wil slagen als Nederlands ondernemer?
Voor mij, in mijn geval, ik was hier al. Ik had een green card, dus het was voor mij relatief eenvoudig. En ik woon in New Hampshire, een stuk eenvoudiger dan Massachusetts.
Groot verschil inderdaad tussen die staten.
Ik loop gewoon naar het State Bureau toe en ik zeg van ik wil graag een LLC, dus een BV oprichten. Dan zeggen ze, kunt u daar even tekenen? Maar je moet wel inderdaad wel hier geldig wonen, dus anders kan dat niet.
En voor jou inderdaad, je zegt het, je had die green card al. Je bent hier langer geleden gekomen. Ja. Dat is gegroeid. Jouw partner, die had ook al een baan bij Philips, bij een groot bedrijf, wat hier ook gevestigd is. Dus dat was makkelijker voor jou. Ja. Liep je ondanks dat toch nog aan tegen zaken dat je door je Nederlanderschap meer problemen had om je hier te vestigen?
Het vestigen op zich was niet een probleem. Om als allereerst jouw vraag te beantwoorden. Ja, ik denk niet dat je zomaar even een ticket naar Amerika kan boeken en dan een bedrijf kan opstarten.
Voor je kan wel.
Kan wel, Annette?
Ja, maar je kan gewoon een bedrijf oprichten. Je hoeft niet hier te wonen om een bedrijf op te richten.
Hoe gaat het in zijn werk dan? Ga ik dan hier naar de Kamer van Koophandel en dan kan ik me als Nederlander kan ik een bedrijf oprichten?
Ja, hoor.
Als ik hier om een of andere reden zeg maar legaler
als jij
ben
dat
dan
graag
dan...
zou willen, ja, dan kan dat.
Als ik maar als ik meer ben dan een toerist bijvoorbeeld.
Ja.
Maar kan ik dat ook op een studentenvisum bijvoorbeeld?
Ja, volgens mij kan iedereen gewoon een bedrijf oprichten. Je hoeft niet te bewijzen, als je een bedrijf opricht, hoef je niet te bewijzen dat je hier woont, zeg maar. Of dat je dus dat je permanent hier woont. Je kan gewoon een bedrijf oprichten.
En dat is dan het begin. En dan komt natuurlijk de invulling eraan.
Ja, dan als je hier wil wonen, dat is een andere vraag. En dat is een ander verhaal.
Dat is een goed punt, inderdaad. Dus je kan inderdaad, stel je wil hier per se een bedrijf hebben in Amerika.
Dan kan
dat makkelijker. Ja. Als je hier maar niet per se dan wil wonen.
Ja, ja, ja.
Kan je daar meer over vertellen? Hoe je, wat er bij het ene en bij het andere scenario komt kijken?
Nou ja, bedrijf oprichten, volgens mij, ja, ik weet niet. Maar volgens mij kan je in Nederland ook gewoon een bedrijf oprichten. Als je, ja, volgens mij staat daar niks in de weg.
Ja, voor een biertje hier, ja. En je kan een belastingnummer krijgen. Daar heb je op zich geen visum voor nodig. Dan kan je belasting betalen.
Ja, daar gaat het om uiteindelijk.
Maar dan zit je hier nog niet.
Nee. Dus echt het persoonlijk hier wonen, dat is de moeilijkheid. Dat is een visum en dan dus, dat is waar het
Hoe heb jij dat voor elkaar gekregen? Dat je hier kon gaan wonen?
Nou ja, heel veel advocatenkosten betalen. Dus dat komt er toch echt wel bij kijken.
Wat Bart ook wel even aangaf, zeg maar. Ja. De legal fees die gaan
Die schieten echt, daar moet je echt wel even wat voor opzij gezet hebben.
Mm-hmm.
En je hebt allerlei verschillende soorten visa en dat verandert ook de hele tijd. Dus en dat zie je wel, met Trump zie je toch wel dat het wordt strenger. Het wordt toch wat anders.
Wat merk jij daar dan bijvoorbeeld van als
ik Nederlandse persoonlijk wereldburger? Niks nog, maar ik moet bijvoorbeeld mijn visum gaan verlengen in volgend jaar. En daar zit iedereen toch elke keer wel weer een beetje op deze kolen. Zo van, niet zoveel zin in, dat moet gewoon. Want op zich, ik zou hier kunnen blijven, maar dan kan ik het land dus uit. Stel ik laat mijn visum verlopen, dan kan ik het land uit, maar dan kan ik dus nooit meer in.
Nee.
Dus dat is best wel onhandig.
En als je
dus
te hard rijdt op de snelweg en je wordt aangehouden door de state trooper, dan heb je ook een issue.
Dat is ook niet zo handig. Nee, dus ik moet dus, mijn visum was voor 5 jaar geldig, dus ik moet volgend jaar gaan verlengen. En dat is toch echt wel weer een spannende periode, hoor. Dat is niet een prettige periode om doorheen te gaan. Want ze kunnen je dus van de ene op de andere dag zeggen van, weet je, ik zie niet zo zitten. Dus ga maar weer terug.
Om welke reden dan ook. Ook al heb jij je papieren naar eigen inzicht op orde.
Ja, maar je krijgt daar ook niet speciaal dan een reden voor of zo. Dus gewoon jammer. Ja, nee, helaas.
Herkenbaar, Bart?
Wij kregen wel een waarschuwing van onze advocaat, dat we nu voor de verlenging, zeg maar, dat je een paar maanden eerder moest beginnen met het proces. Nog niet dat de regels echt aan het veranderen zijn, maar wel dat ze gewoon de aanvragen aan het backuppen zijn.
Mm-hmm.
Ze zijn gewoon het systeem aan het kloggen, zodat er gewoon uiteindelijk minder visa uitgaan. En wij zitten nog op een beetje normale visa, zeg maar, die nog niet echt waar ze nu niet echt op aanvallen zijn. Ze beginnen met de loterijvisa. Dus dat zijn de visa die met name in Silicon Valley, waar ze mensen uit India en China op binnen laten komen. En dan krijgen ze heel veel inschrijvingen en dan worden mensen ingelood.
Mm-hmm.
En daar willen ze eigenlijk Amerikanen op hebben op die banen. Ze daar allemaal Amerikanen voor kunnen vinden voor die taak. Maar het zijn supportfuncties, helpdeskfuncties, dat soort dingen. Daar willen ze Amerikanen op hebben tegenwoordig. En die, daar hebben ze van die ratio's, hoeveel mensen ze binnenlaten. Ja, dat wordt steeds afgekapt. Dan worden er steeds minder van die loterijen.
Dus de sfeer verandert ook echt wel. Het beleid verandert ook echt wel onder
Heel langzaam
Trump.
Aan, ja, heel langzaam. En de komende jaren wordt verwacht dat steeds strenger wordt, zeg maar.
Wat doet dat met jouw gezin ook bijvoorbeeld? Levert dat bepaalde stress op die er eerder niet was?
Nee, voor ons niet. We hebben een visum dat redelijk nog veilig zit, zeg maar. Mm-hmm. Ik moet volgend jaar ook verlengen. We moeten alleen op tijd beginnen. Maar we hadden het wel voordat Trump, toen het nog in de verkiezingsmode zat, mm-hmm, vroegen wij onze advocaat van, moeten we nu iets anders doen? Moeten we eerder beginnen enzovoort. Dat gaat allemaal zo langzaam enzovoort. En nu 2 jaar later kregen we ineens nieuwsbrieven van toch een beetje oppassen en een beetje op tijd zijn en geen risico's nemen. Dus
Is natuurlijk ook gewoon weer een business opportunity voor de legal types die er zijn.
Je wordt er ook lekker zenuwachtig van.
Maar is het ook iets wat leeft in de Nederlandse community hier? Voor zover jullie daar ook in zitten. Zijn dat topics die terugkomen waar mensen zich zorgen over maken? Kijk ik jullie allemaal even aan.
Ik denk dat iedere buitenlander met een visum die hier zit, blijft een zorgenpunt.
Ja.
Het blijft een aandachtspunt. En het kan dus. Ja, je hoort ook van die verhalen van mensen die van de ene op de andere dag, maar kinderen, geen kinderen naar school, maakt niet uit. Nou, huppatee, huis hier, maakt niet uit. Je moet terug.
Mm-hmm.
Dus,
een veranderend Amerika ook wel. Kan je dat zo zeggen?
Ja, maar ik denk, zeg maar, niet op het werkgebied. Wij zijn dus nu green card holders. We gaan binnenkort een zoon adopteren uit het pleegzorgsysteem. Die zit op het sociale services, dus die krijgt Medicaid en al dat soort dingen.
Dat is een Amerikaanse jongen.
Ja, Amerikaanse jongen. En op het moment dat we dat gaan doen, kunnen we eigenlijk, zoals Trump het nu bedacht heeft, omdat hij dan onderdeel is van ons gezin, kunnen we dan niet meer Amerikaan worden, want in ons gezin gebruiken wij de sociale zekerheid van Amerika. En dat heeft met die visas te maken. Nou, we hebben sowieso zoiets van, alleen als je naar de pers toe loopt en je zet dat verhaal dan neer, dan denk ik dat iedereen al realiseert hoe absurd het is. Maar dat zijn, weet je, je blijft er altijd wel wat mee bezig met dat soort visums. En ik krijg voornamelijk de verhalen van mensen die inderdaad werken in Amerika, maar niet de juiste papieren hebben. Soms zijn het hele goede verhalen van mensen, bijvoorbeeld van kinderen die niet eens wisten dat ze illegaal waren. Weet je, dat zijn gewoon hele schrijnende gevallen waar ik minder empathie voor heb, zijn mensen die willens en wetens illegaal in een land zijn. Mm-hmm. In mijn mening heb je dan, je overtreedt gewoon de wet. Dat is gewoon niet goed. En ik zie in mijn werk steeds meer dat daar steeds meer tegen gedaan wordt. En ik vind dat ook goed. Want als zo'n persoon gewond raakt op het werk, is er nergens waar hij naartoe kan gaan om medische zorg te krijgen.
Nee.
En daarvan heb ik zoiets. Ik vind dat is ook gewoon fout. Als jij iemand aan het werk hebt en die is hier illegaal in het land. En dan, wat ik al zei, van ik werk in de bouw. Dus de ongelukken daar zijn dan over het algemeen ook wel wat drastischer.
Mm-hmm.
En als die mensen dus illegaal hier in het land zijn, de eerste hulp gaat nog goed, maar daarna gaat het niet meer goed natuurlijk met hoe zij de medische zorg krijgen. Want het bedrijf gaat alles proberen om te ontkennen dat die mensen er werken. Want als ze dat wel herkennen, ja, weet je,
dan zijn de problemen te groot. Jij bent hier 13 en een half jaar.
Ja.
Is jouw blik heel erg ver-Amerikaanst?
Ik denk dat het meer bewustwording is geweest in hoe bepaalde dingen gaan. Waar je ook woont, denk ik, nergens is het perfecte verhaal. Ik denk dat het ook heel erg afhankelijk is van wat je doet. Of je meer bewust bent van wat Trump doet. Of wat in ons geval, wat onze lokale governor doet. Heeft veel meer invloed. Of mijn lokale, zeggen, town administrator.
Zijn dat dingen die je eerder niet zo, waar je niet zo bewust van was toen je nog in Flevoland woonde?
Ja, ik bedoel, in Nederland dingen gebeuren gewoon of niet. En dan in Amerika is het de president die er een puinzooi van maakt. En nu realiseer je in één keer dat, ja, die president heeft inderdaad, nou ja, hoop te vertellen. Maar uiteindelijk vind ik het veel belangrijker wat er gebeurt in mijn eigen dorp, zeg maar.
In your
eigen
front yard, zeg maar. Is dat voor jou ook zo, Annette? Herken je dat?
Minder. Ja.
Hoe kijk jij aan tegen Amerika? Is dat anders dan toen je in Frankrijk woonde?
Ja, het is zeker anders. Het is, ik denk dat je naar Amerika gaat en je denkt van, nou, we zien er allemaal hetzelfde uit. Dus je hebt eigenlijk zo'n soort, als je naar China gaat, ja, dat zie je meteen, dat die mensen niet hetzelfde zijn zoals jij bent.
Ja.
En hier ga je een beetje ervan uit dat ze allemaal hetzelfde zijn als jij en dezelfde ideeën hebben en gewoontes hebben. Ja, en dat is dus echt niet zo. Er zijn heel veel dingen anders, ook een andere manier van reageren op dingen.
Wat valt jou daar het meest bij op? Wat is het meest bizarre misschien ook wel wat je in dat perspectief hebt meegemaakt? Dat je echt dacht van, nou, dit had ik echt niet zien aankomen.
Nou, ik weet niet. Dus ik denk meer in het algemeen de mentaliteit. Mensen staan bijvoorbeeld urenlang in de rij ook. En dat vinden ze helemaal geen punt. En dan staan ze ook gezellig te kletsen met elkaar, met de voor- en de achterbuurman. En dat vind ik super gezellig. En dat, Ja, dat is echt heel Amerikaans.
Ik weet, Bart, dat jij daar ook meningen over hebt. Wat valt jou het meest op?
Ja, ik vind het een beetje moeilijk om over Amerikanen as such te praten. Want dat hebben wij een beetje in Europa. Dat we naar Amerika kijken en alle Amerikanen op één hoop gooien. Wat mij het meeste opviel, was dat ze allemaal zo verschillend zijn. En ja, goed, wij zitten dan hier in vlakbij Cambridge en Boston. En allemaal, ja, het is allemaal heel erg, best wel Europees. Het zijn Amerikanen hoor, maar het is wel best wel Europees georiënteerd. En ja, er zijn heel veel verschillende soorten Amerikanen. Als je naar een 2 dagen rijdt hier, ja, dan zit je dus in een soort van Griekenland. En dat is dan ook volgens mij het culturele verschil. Ze zien er allemaal hetzelfde uit, maar...
Land is zo groot, die verschillen zijn enorm.
Zijn enorm, ja, ja. Maar dat zijn wel typische Amerikaanse dingen. Een van de mafste dingen die wij meemaakten toen we hier in het begin waren. Als je bij mensen uitgenodigd wordt voor het eten, dan in Nederland blijft. Dan is dat een avond, zeg maar. En hier gaat het allemaal redelijk efficiënt. Je valt binnen om 7:30 en dan om 8:30, 9:00. Dan wordt iedereen op het
horloge gekeken en jullie mogen weer gaan.
En dan worden ook altijd andere mensen uitgenodigd. Je wordt dan uitgenodigd ineens. Oh, er zijn nog 4 mensen uitgenodigd. Dat is altijd wel heel gezellig. En zo leer je ook allemaal mensen kennen. Het zijn wel typische Amerikaanse dingen, vond ik.
Gaaf. Zometeen na de break praten we verder onder andere over de toekomst. Wat zit er aan te komen?
Ook die internationale ondernemers bereiken? Sluit je aan bij Grenzeloos Ondernemen en word partner van het programma. Check grenzeloosondernemen.com voor de mogelijkheden.
Deel 4 van Grenzeloos Ondernemen in Boston in de USA zijn we met verschillende Nederlandse ondernemers hier aan tafel. Annette van der Loo zit gewoon nog hier aan tafel. Zij is co-founder van vertaalbedrijf Powerling. Mirjam Eidsma, founder van Human Resource Onderneming Cultural Chemistry. En Bart Helbron, hij is oprichter, CEO van tech company, startup, mag ik erbij zeggen, Blue Kan ik. We gaan kort kijken naar de toekomst. Wat zit er aan te komen voor jullie? Laten we even gewoon het rijtje afwerken. Annette, begin met jou. Wat wil jij gaan bereiken de komende tijd met jouw bedrijf Powerling hier in Amerika?
Hier in Amerika. De omzet moet nog een beetje omhoog. En ik wil het zover hebben, dus dat moet binnen nu en 4 jaar gebeuren. Dat ze weer zonder mij verder kunnen. Dus dat wat ik in Nederland en Frankrijk al zo is. En dan kan ik op naar mijn volgende missie. Nou, misschien wel Hongkong.
Misschien wel Hongkong. Je zei het eerder al in deze uitzending. Het blijft toch wel aan je trekken inderdaad. Ja. Wat is er nodig om dat voor elkaar te krijgen?
Mensen aannemen. Ik ben op zoek naar, als iemand luistert. Ik ben op zoek naar een projectmanager en een sales voor hier. Ja.
En dat is dus iets wat ook binnen een aantal maanden zou moeten worden gerealiseerd?
Ja, dat moet zeg maar binnen nu... volgend jaar moet dat op de rit zijn. En dan kan ik iedereen mooi inwerken. En dan over een jaar of 3, 4, dan staat het hier stevig genoeg. En dan kan ik weer verder.
Ga je weer verder als een echte wereldburger. Ja. Mirjam, jij zei het eerder al. Jij krijgt alleen maar veel meer te doen. Je krijgt een overload aan werk. Wat wil jij voor elkaar krijgen de komende tijd?
Dat ik veel meer inderdaad minder bezig ben met de klanten direct. En over 4 jaar hoop ik, klinkt stom, maar dan hoop ik niet meer al mijn klanten te kennen. Dus we willen eigenlijk nu van, we hebben nu op dit moment iets van 80 klanten. En het doel is om binnen een jaar naar 800 te gaan. Dus,
hoe ga je dat voor elkaar krijgen?
Adverteren.
Ja. Adverteren?
Adverteren en mond-op-mond reclame. Maar voornamelijk inderdaad heel veel social media, Google searches en dat soort dingen. En het doel is in 4 jaar om, als jij bijvoorbeeld intoept Employee Handbook, dat we een stevige concurrentie zijn met andere hele grote nationale bedrijven. Dat is het doel.
En dat is ook de manier waarop je het wil doen. In hoeverre is dat plan al helemaal uitgedacht en verwerkt?
Het plan is helemaal uitgedacht nu. We hebben er nu de test gehad over de afgelopen 3 maanden. En het gaat echt heel goed. En we hebben ook ontdekt wat we in de back-office anders moeten doen. Dus we moeten een stuk automatiseren. Wat we vroeger zeiden, oh, er is een nieuwe klant. Oh, er is een nieuwe klant. Oh, leuk.
Ja.
We moeten wat gaan doen. Laten we de koffie opzij zetten. Dat moet allemaal geautomatiseerd worden nu. Dus daar zijn we mee bezig.
En daar zijn ook de middelen en de mensen voor binnen jouw bedrijf?
Soms wel, soms niet. En dan nemen we ze weer aan.
Ja. Zo makkelijk is het dus ook voor jou?
Dit is mijn werk.
Ja, precies. Nou, jou Bart, jij zit in een start-up fase van je bedrijf. Wat zijn de ambities?
Ja, wij zijn hier gekomen met de modest ambition... on world domination. En,
kijk, dat verder dat, zelfs.
Ja, ja. daar zijn we nog steeds mee bezig. Dat hebben we onszelf beloofd en hebben onze investeerders beloofd. We zijn nu de start-up fase bijna voorbij. We zijn 50, 60 man nu. Dus we zitten nu in de scale-up fase. We groeien nog steeds 100% per jaar. Dan moeten we nog een paar jaar verdubbelen. En dan willen we zeg maar de categorie, die Customer Data Platform categorie die wij mede gebouwd hebben en geïnitieerd hebben, daar willen wij rechtsbovenin belanden.
Wat denk jij dat daar de grootste uitdagingen bij gaan zijn?
Ik denk talent blijven vinden en behouden, dat is denk ik dat is een grotere uitdaging dan iedereen denkt. Jij gaf het ook al aan. Mm. Mensen zijn hier ongeduldig en onrustig. Je zult hier niet veel mensen tegenkomen die langer dan 2-3 jaar op dezelfde plek blijven zitten. Dus je hebt heel weinig wetten die mensen binnen een bedrijf houden, zoals we dat in Europa hebben. Dus dan moet je er zelf voor zorgen dat je succesvol bent als bedrijf. Mensen willen bij succesvolle bedrijven werken. Mensen willen een interessante baan hebben. Ze willen kunnen groeien in hun carrière. Als je dat niet kan bieden, dan voor jou 10 anderen. Dus dat is een andere uitdaging voor ons om de schaal te halen. Heb je het juiste talent nodig, de beste mensen nodig. Mm-hmm. En je bent hier niet alleen.
Dus vooral de mensen zijn voor jouw plannen een grote uitdaging.
Ja.
Nog meer, zijn er andere factoren die ook een rol spelen?
Nou ja, de markt. En je moet voldoende groeigeld hebben om daar te komen.
Maar goed. Hoe ga je daar aankomen?
Wij zijn nu weer bezig in de voorbereiding voor nieuwe investeringsronde. Dan moet je gewoon groeicijfers laten zien. Het is hier allemaal, je bent zoveel waard als je laatste kwartaal. En dat moet maar blijven doorgroeien.
Jij lacht erbij. Is dat iets waar je beter in bent geworden de afgelopen jaren?
Wel om zo te denken, ja. Wij zijn als Europeanen natuurlijk iets conservatiever. En Amerikanen vinden dat soms wel leuk. Lekker conservatief en stabiel en rustig. Maar het moet ook weer niet te voorzichtig zijn.
Mm-hmm. Dus ook een duidelijk verschil hè, met inderdaad de manier van zaken doen in Europa.
Ja, ja. Het is wat meer korte termijn. En de hele lange termijn natuurlijk. Als je een biljart waard bent, dan moet je dan nu al over praten natuurlijk.
Wat voor soort investeerders ben je naar op zoek?
Investeerders die goed zijn in onze markt, daar heb je er heel veel van.
Ja, maar hoe kies je dan de juiste?
Veel praten met die mensen en zij met jou. En ze moeten een beetje verstand hebben van de markt. En ze moeten ook toegang hebben tot de juiste mensen die je weer een stap verder kunnen brengen. Die juiste ervaring hebben. En dat is eigenlijk nog belangrijker dan dat geld. Dat geld, dat hebben ze allemaal. Dat hebben ze uiteindelijk allemaal wel.
Maak je dan lijstjes voor jezelf? Een top 5, een top 3?
Ja,
die het liefst?
Top 10, ja, ja. Daar heb je ook weer verschillende klassen in. Je hebt natuurlijk investeerders die heel erg sexy zijn en wat mindere.
Ja. En is dat ook een groot deel van je werk?
Op dit moment even wel. Daar hebben we even afgelopen 4 jaar niet. En dan heb je gewoon je bestaande investeerders. En wij zijn nu op zoek weer naar een nieuwe ronde. En die investeerders die zitten ook in bepaalde fases van bedrijven. Dus sommige die zijn heel goed in het begin en andere zijn heel goed voor de middenfase. Dus nu moet je weer met anderen praten.
Annette, is het inspirerend als je dit zo hoort? Wat haal jij hieruit, uit zijn verhaal?
Nou ja, wij zijn dus compleet familiebedrijf. Dus wij hebben 100% van de aandelen en geen externe investeerders. En dat is ook echt bewust zo gedaan. Maar ik weet wel hoe het werkt en hoe het aan elkaar zit. Mm-hmm. En als ik er naar luister, ja, soms denk ik van, ik heb nog wel wat ideeën dat ik denk van, ik ga toch nog een start-up beginnen met een investeerder. Dat is toch ook nog wel iets wat ik heel erg leuk zou vinden om een keer te gaan proberen.
Waarom doe je het niet?
Ja, dat is niet gezegd dat ik dat niet ga doen. Dus,
kan ook nog.
Kan ook nog.
Naast de plannen die je hebt. Misschien wel in Hongkong dus.
Ja, nee, ik zou het hier beginnen.
Waarom zou je dat dan liever hier doen en niet in...
Omdat de investeerders hier toch echt voornamelijk hier in Amerika zitten. En dat ook wel een groot verschil is met Europa. Dat ze ook de risico's die genomen worden heel anders zijn. Je op een andere manier begeleid wordt ook door die investeerders hier in Amerika. Dus als ik een start-up zou beginnen, dan zou ik het hier doen.
Ook omdat Amerika een land is wat goed is voor ondernemers?
Ja.
Wat maakt Amerika zo'n ondernemersland?
Ja, het toch makkelijker is op een bepaalde manier. Dus nou, wat we al zeiden, bedrijf oprichten, nou, dat is op zich niet zo heel moeilijk. En toch dat die arbeidsmarkt ook gewoon heel groot is. Wat je zegt, het talent is moeilijk te houden, maar het talent is wel te vinden. En toch de arbeidsmarkt ook veel soepeler gewoon in elkaar zit. En toch in Nederland, dat, ja, er zijn zoveel wetten dan. En dan, dat maakt het allemaal weer zo ingewikkeld. Terwijl ik denk, ja, als we het met elkaar gewoon allemaal eens zijn. Ik begrijp niet zo goed waarom er dan een wet aan te, waarom er dan wet aan te pas moet komen. Ik denk dat gewoon vaak met mensen, als je gewoon, en dat merk je hier gewoon wel, dat die arbeidsmarkt soepeler in elkaar zit. En je dus makkelijker, flexibeler met elkaar om kan gaan. En ook dus als je denkt van nou, van beide kanten, van nou ja, weet je, gods, het werkt gewoon niet meer. Nou ja, klaar, dankjewel. En dan gaat ieder weer zijns weegs.
Jij noemde eerder ook The American Dream. Mirjam, is dat iets wat bij jou ook nog in je hoofd zit? Living that dream, iets wat ja, bijna ontastbaars?
Ik denk dat ik hem al, ja, ik denk dat ik al inmiddels die droom leef. Ik zit natuurlijk continu in mijn werk aan beide zijden. Hè? Van als je aan de goede kant zit van Amerika, heb je het heel goed. Ik ben meer bezig met werkgevers om ze de ogen te openen voor die andere kant. Dat als je aan de verkeerde kant zit, zit je ook echt heel verkeerd. Maar ik denk dat als je als ondernemer hier bent, ik denk dat je in een hele hoop mensen zijn veel opener hier om naar je verhaal te luisteren. Dus of jij nu in je eentje bent en een jaar bestaat, of een 100 mensen aan het werk hebben en al 10 jaar bestaat, uiteindelijk gaat het om wat kan je mij leveren. En ik denk dat het dat ook een stuk makkelijker maakt dan in Europa, waar je veel meer, tenminste dat is mijn gevoel, veel meer status nodig had.
Zijn die grote verschillen van aan de ene en de andere kant staan ook de keerzijde van die freedom of entrepreneurship en die American Dream, die zo gaaf is en mensen wereldwijd aanspreekt?
Ja, je moet wel heel hard werken. Het komt niet gratis.
Nee, en je gaat ook keihard op je bek en je hebt helemaal niks als je het niet haalt.
Ja.
Kan ik dat zo duidelijk zeggen?
Ja.
Klopt dat wel?
Ja, maar je kan ook weer zo beginnen. En dan zal nooit iemand je zeggen van ja, maar jij bent op je weg gegaan vorige keer. Dat zal nooit iemand tegen je zeggen. Dan zeggen ze meer van goed, je hebt het geprobeerd.
Want dat is inderdaad een klassiek verhaal. Dat horen we langer, maar dat is dus dat ook is, nog echt zo.
Dat is echt zo.
Ik denk dat als je het hebt over Amerika, ik weet nog dat ik mijn eigen bedrijf begon. Ik vertelde het aan Amerikanen en aan Nederlanders. En die Amerikanen zeiden allemaal van, oh, dat is zo gaaf. Hey, succes. Ja. En die Nederlanders zeiden, weet je dat wel zeker?
Wat zijn de risico's?
Ik stopte met mensen bellen in Nederland. Ik denk, laat maar.
Maar dat is ook wel met aannemen van mensen hier. Het gaat hier zoveel sneller. Ik bedoel, ik heb wel verhalen van mensen die je aanneemt. Je hebt een gesprek op donderdag en op maandag beginnen ze, zeg maar. Dat zou in Nederland niet kunnen. Dan heb je ben je 3 maanden bezig voordat iemand echt op zijn plek zit.
Precies. En andersom zijn ze ook zo
En andersom ook zijn ze ook weer weg. Ook mensen die na 2 weken weer vertrokken zijn of überhaupt niet zijn opkomen dagen op dag 1. Dus, maar dat maakt niet uit. En dat maakt je ook veel flexibeler om mensen aan te nemen. En als het dan goed gaat, voor ons is dat dus per maand, per kwartaal. En je neemt veel makkelijker mensen aan. Je kunt veel makkelijker schalen. En de markt is gewoon veel groter. En je kunt veel sneller. En dat kan gewoon niet in Nederland. Dan moet je altijd oppassen van ja, jaarcontract, zullen we dat wel doen. En hier is het gewoon, als het kan, dan rammen. En als het minder gaat, dan is het ook gelijk bijstellen. En dan weer door. En dat is echt Amerikaans.
Een complete andere wereld, een complete Amerikaanse wereld die jullie volgens mij allemaal fantastisch vinden, alle drie, want ik zie een grote grens op jullie gezicht. Dit was Grenzeloos Ondernemen vanuit Boston, vanuit de Podcast Garage in de wijk Lower Alston, om precies te zijn. We zitten midden in de stad, vlakbij downtown Boston, net in westen van Fenway Park. Dat is het stadion van de Boston Red Sox en op steenworp afstand van de wereldberoemde Harvard University. Te gast waren Nederlandse ondernemers. Annette van der Loo, co-founder en president van vertaalbedrijf Powerling. Mirjam Eidsma, founder van human resource onderneming Cultural Chemistry. En Bart Heilbron, CEO van tech company Blueconic. Dankjewel.
Volgende week ondernemen we nog grenzelozer. Tot die tijd zijn we er non-stop online. Check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.